The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly. But then taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.
Ze kunnen het bijna niet geloven. Na 28 jaar gaat de muur eindelijk weg. De muur die de stad Berlijn zo lang heeft verdeeld.
Ik heb erlebt, wie die Mauer gebouwd worden is. En we zien wie ze weer afkomt.
Hello from the studio from Germany. Big hello to Vincent and Rens in Utrecht. I'm Maria Obermeier and I'm talking from Gießen, like the middle heart of Germany. Today we will talk about the Berlin Wall. I'm based in a city that was part of the western part of Germany. And I'm really curious to hear what we have today in our podcast. Hallo, hallo. Ik vind het leuk. Hallo, hallo.
Hey, Vincent.
Hey, Rens.
Ja, en je hoorde net een Duitse stem. Dat was onze oude huisgenoot, Maria.
Ja.
En we gaan het vandaag hebben over de val van de muur. Ik denk veel in het nieuws geweest de afgelopen week. Het is namelijk 30 jaar geleden. 9 ja. november was het 30 jaar geleden. En we dachten, het is goed om daar even bij stil te staan. En we daar een mooi, heel mooi personage bij gevonden die... een symbolische daad of fout is eigenlijk heeft begaan... dat misschien wel geleid heeft tot de val van deze muur. Er is een hoop gebeurd de afgelopen 2 weken. Qua nieuws, vind ik. We hadden het vorige keer over de protesten. En de protesten die blijven maar gaan.
Ja, houdt niet op.
De leraren, de boeren, de potten- en pannenprotest in Barcelona las ik nog over.
Ja.
Schijnt ook heel groot te zijn. En wist je dat de Spaanse koning persona non grata is in de Catalaanse stad Girona? Dus hij mag daar gewoon niet komen. Dat hebben ze gewoon besloten als stad zijnde.
Wat gaan ze dan doen? Gaan ze hem dan oppakken?
Ja, dat weet ik niet zo goed. Maar dat was dus over dat pannen, potten en pannenprotest was een of andere prijs die de koning had overhandigd. Die was normaal in Girona, was nu verplaatst naar Barcelona. Dus het protest was ook in Barcelona. En dat kwam omdat hij niet die stad in mag, Girona. Echt bizar.
Heel apart.
Ja.
Dat maar wel leuk. Ik vind het een leuke ludieke actie, vond ik het wel. Ja, met potten en pannen. Het heeft iets heel kolligs, lulligs.
Ja,
maar dat
vriendelijks.
Maakt het ook wel mooi.
Ja. Ja. En er was natuurlijk Sint Maarten gisteren. Heb je nog iets van gemerkt?
Nee, eigenlijk niet.
Nee, ik
was wel thuis.
Oh, ik niet.
Maar er dus heeft niemand aangebeld. Dus het leeft denk ik toch niet zo hier in de buurt. Maar,
helaas. Helaas.
Nee, ik doe er zelf ook niet aan. Dus.
Nee. Maar goed, we gaan het hebben over de val van de muur, 30 jaar geleden. Maar voordat we daar helemaal op ingaan, wil ik nog graag met jou even je historische 2 weken behandelen. Heb je nog iets bijzonders gedaan de afgelopen 2 weken op historisch gebied?
Op historisch gebied heb ik gedaan, ik heb, moet ik even denken, een paar dagen geleden heb ik een game gekocht.
Yeah.
Call of Duty Modern Warfare.
Dat speelt toch in de tegenwoordige tijd af?
Dat speelt in de tegenwoordige tijd af, absoluut. Yeah. Volgens mij heb je zelfs een missie, in die, dat is dan eind oktober van dit jaar. Waar ik nu ben in ieder geval. Dus ik zal vast ook naar de toekomst ingaan. Misschien ligt een beetje aan hoe snel ik speel. maar wat ik daarover wilde vertellen, daar is nogal wat commotie over ontstaan. Dat de makers van Call of Duty maken een soort referentie aan een bepaalde, met een bepaalde missie die je speelt aan een gebeurtenis in de Golfoorlog. Waarbij eigenlijk in het echt de Amerikanen een groot bombardement op burgers hebben uitgevoerd. En in de game zeggen ze dat de Russen dat gedaan hebben. Dus dat is een beetje
frictie.
Een beetje frictie ontstaan. En dan las ik vandaag. Een beetje een soort gelijk verhaal, dat op Netflix heb je een nieuwe serie.
Oh, dat heb ik ook gelezen, over Polen.
Over Polen, En dat de Poolse premier ziedend was. En dat was dan niet de eerste keer. Dat constant de concentratiekampen van Nazi Duitsland worden geassocieerd met Polen.
Ja, de Poolse concentratiekampen. Is ook verboden in Polen om dat te zeggen. Poolse concentratiekampen.
Want volgens hem, en dat is geografisch staatsrechtelijk, was het toen ook zo. Was het niet in Polen, het was in Nazi Duitsland.
Ja.
Die concentratiekampen. En hij zegt, door te zeggen dat het in Polen was. Wat dus naar huidige maatstaf zo is. Wil het soms nog wel eens lijken alsof Polen daar deel in heeft gehad. En daar wilde je vanaf. En nu gaan ze Netflix voor de rechter slepen. Dus,
zie maar weer, moderne media die worden ook nog gefact-checked.
Ja, ja. Nou, zo zie je maar hoe belangrijk geschiedenis is. Goede juiste geschiedschrijving.
Ja.
Dat is eigenlijk het punt wat ik wilde maken.
Ja, mooi, mooi. Ik heb iets heel anders. ik zat eergisteren een stukje te lezen in het nieuwe boek van Geert Mak.
Oh, leuk.
Op mijn werk, Grote Verwachtingen. Je kent natuurlijk allemaal wel dat in Europa.
Ja, ik luister dat nu in de auto elke ochtend.
Echt?
In Europa, echt ideaal.
Oh, dit is een soort van vervolg daarop. Maar hij is een stuk minder positief als 20 jaar, 15 jaar geleden is die serie uitgekomen. Volgens mij heeft hij rond 2000 dat boek geschreven. En in dat boek gaat hij dan langs allerlei plekken in Europa. En heeft hij gesprekken met allerlei mensen over hoe zij kijken naar Europa. En is hij eigenlijk heel positief over,
Nou, ik vond het ook opvallend positief, moet ik zeggen.
Het wordt democratischer en we gaan het allemaal goed hebben met elkaar. En hij heeft eigenlijk nu een soort van, niet helemaal hetzelfde gedaan. Hij is wel naar verschillende plekken geweest, maar naar minder. En hij heeft meer een soort bronnenanalyse gedaan. Dus literatuur heel veel gelezen. En hij praat vooral over de angsten die er zijn tegenwoordig in Europa. Van de grote volksverhuizingen bijvoorbeeld.
Ja.
Dat vond ik wel grappig, dat verschil. Dat is, het is nog geen 15 jaar geleden dat die serie uitkwam. Dat hij helemaal veranderd is qua mening over Europa. Dus dat is mijn tip van het kleine boekenrubriekje. Ik heb het nog niet uit. Ik heb nog een heel klein stukje gelezen. Ik heb het boek ook nog niet zelf. Dus ik moet hem ook nog zelf kopen. Maar ik blader even snel dus doorheen. En ik had al dingen overgelezen. En dat lijkt me heel leuk. Ja. En ik weet niet of je wel eens eerder boek hebt gelezen van Geert Mak. Maar
zeker,
hij schrijft heel makkelijk. Dus het is een aanrader.
Levens van Jan Six, ook heel leuk.
Heb je die uitgelezen?
Mag ook even van me lenen.
Okay. Maar goed. We gaan het hebben over de val van de muur. Iets heel anders. Ik wilde graag beginnen met een soort grapje of een leuk feitje. Wist je dat als je googelt op de Berlin Wall, dan vult Google vaak je suggestie aan?
Ja.
Wat dan als eerste naar boven komt, wat denk je? De Berlin Wall?
De datum.
In which direction is die gevallen? Vond ik heel grappig.
Dit vind ik ook heel grappig. Ja. Nu wil ik het ook weten. Ja, maar hij is niet gevallen, hè?
Nee, hij is niet gevallen.
De val of de Berlin,
Dus in which direction is die gevallen? Misschien vragen mensen dat zich echt af. Dat zou ik leuk vinden.
Dat zou ik leuk vinden.
Maar goed, we gaan het niet hebben over die hele gebeurtenis. We zetten één personage centraal. Ja. Dat is dit keer Gunter Schabikowski. Het was het vorige jaar, maar vorige keer aflevering hebben we dat niet gedaan. Deze Gunter is geboren op 4 januari 1929. En hij is vooral bekend als DDR-politicus. Vanaf 1946 was hij lid van de Communistische Vakbond. En dan zie je dat in die tijd wordt Duitsland opgesplitst als gevolg van de Tweede Wereldoorlog. Besloten bij de conferentie van Potsdam.
Ja.
Dus bij de conferentie van Yalta hadden ze al gezegd, we gaan iets doen. We gaan iets opsplitsen, want vooral de Sovjet-Unie wilde een bepaalde buffer creëren van het kwaad vanuit het Westen. En toen hadden ze maar bedacht om Duitsland te verdelen en de hoofdstad Berlijn ook maar weer te verdelen. Dus zo krijg je dus Oost- en West-Berlijn. En hij groeide op hij werd lid van de Communistische Vakbond in Oost-Berlijn natuurlijk. En was heel lang de journalist van de partijkrant van de Communistische Partij in Duitsland. Dat was de Socialistische Einheitspartij Duitsland. En hij had ook allerlei andere politieke baantjes bij die partij. En uiteindelijk had hij een hele belangrijke functie tijdens de periode van de val van de muur.
Ja.
En misschien is het even goed om te kijken, want dat gebeurde niet zomaar, denk ik. Er waren allerlei politieke krachten aan de gang.
Oh ja, het was niet zo dat daar werken we natuurlijk een beetje naartoe, naar een speciale daad, actie van hem.
Ja.
Maar het was niet zo dat daardoor de muur viel, in welke richting dan ook. Er waren lang stromingen gaande om het beleid veel meer te liberaliseren. De baas van Oost-Duitsland, Hunneke, werd een tijdje daarvoor min of meer afgezet middels een coup.
Ja.
En,
was hij ook bij betrokken?
Was hij bij betrokken. Daardoor werd hij de nieuwe man.
Ja.
Of in ieder geval een van de nieuwe mannen.
Mm-hmm.
En dus was het ook meer een kwestie van tijd tot dit zich zou voltrekken.
Ja, maar ook in de hele Sovjet-Unie waren allerlei krachten aan de gang. Ja. In 1988 was in Polen, werd opgeroepen tot de eerste verkiezingen weer. Dus er was een soort democratische verkiezingen in de Sovjet-Unie. Je ziet er op allerlei, die hele gedachtegang zich verspreidt. Dan Hongarije en Leipzig. En dus ook uiteindelijk dan in Duitsland, in Berlijn terechtkomt.
Je kon natuurlijk ook al via Hongarije en Oostenrijk naar het westen. Dus
ja, want die grens was al open.
Het ijzeren gordijn was al door.
Ja, en natuurlijk de rol van Gorbachev was ook wel redelijk belangrijk. Want hij was toen de baas van de Sovjet-Unie. En hij had ook een soort liberale vooruitgangsdenken. Ja. Hij wilde meer samenwerken. Had allerlei plannen die hij wilde inzetten en had bedacht. Had goede contacten met de Amerikaanse president in die tijd. Dus je zag al een soort liberalisering binnen de Sovjet-Unie.
Ja, maar daar was ook geen houden meer aan. Ik bedoel, die muur werd ook niet voor niks gebouwd in 1961 uiteindelijk. Ja. Omdat er sprake was van een grote brain drain. Zoals je dat noemt. Dat alle kennis en kunde vertrok uit Oost en ging naar West.
Dat je het over die DJ had.
DJ Brain Rain draait nog wel eens in het Cachot in Utrecht. Maar daarvoor hebben ze die muur gebouwd. En uiteindelijk kwamen ze er ook wel achter dat het zo niet werkt.
Nee.
En dat de aansluiting nodig was.
En dat ze dus die muur ook moesten beschermen met allerlei middelen en grote niemandsgebieden. En nee, dat was helemaal geen houden aan. Maar goed, dus laten we teruggaan naar die bewuste dag, 9 november 1989. Dan gaan we terug naar Günter Schabowski. Hij is dus inmiddels een van de hoogste mannen, denk ik, in die partij. Dus in die SED, de Socialistische Einheitspartij Duitsland. En hij geeft een persconferentie om rond circa 7 uur 's avonds. En daar gaan we nu even een stukje naar luisteren.
Bitte?
Ab sofort.
Also Genossen, mir ist hier also mitgeteilt worden, dass eine solche Mitteilung heute schon verbreitet worden ist. Sie müsste eigentlich in Ihrem Besitz sein. Das tritt nach meiner Kenntnis, ist das sofort. Unverzüglich.
Sofort.
Unverzüglich. En daar ging het eigenlijk mis. Ja, je hoorde hier een beetje een rommelig geluidsfragment. Het was ook een rommelige persconferentie. Want hij en zijn partij hadden dus net besloten om wat liberalere reiswetten in te voeren in Oost-Duitsland. Hè. Want er was al allerlei dingen aan de gang. We hadden het net al over dat die grens bij Hongarije en Oostenrijk was al een tijdje weg. Er was een soort sprake van democratisering in Hongarije. Er was sprake van democratisering in Polen. En dat kregen die Oost-Duitsers ook allemaal mee. En toen dacht de partij, nou, misschien moeten we toch maar wat liberalere en makkelijkere reiswetten invoeren, zodat mensen uit Oost-Duitsland ook makkelijker naar West-Duitsland.
Ja, en weer terugkomen.
Kunnen gaan. Ja. Ja, want dat waren ze bang voor dat ze dan daar bleven.
Als de Hongarije gingen, namen ze de hele boel mee en kwamen ze nooit meer terug.
Nee.
Dit was de enige manier om ze eigenlijk nog te houden, was om het open te gooien, was de beste optie.
Ja, maar ze moesten dan wel het juiste visum hebben, et cetera. Maar hij was waarschijnlijk niet zo goed voorbereid. Hij had zich niet goed ingelezen in die hele tekst.
Nou ja, hij had een papiertje bij zich. Ja. Die onlangs verkocht is voor 25.000 euro aan het museum in Bonn.
Zo.
Kun je bekijken. Door een kennis van hem. Die had dat weten te bemachtigen.
Slim.
En daar stond inderdaad 4-5 punten op van, lees dit voor. Want hij zit ook de hele tijd met een briefje in zijn hand. Van, als er vragen gesteld worden van, ik heb eigenlijk geen idee. En dit is mijn enige middel wat ik heb. En kom niet uit.
Ja, want hij had eigenlijk dus moeten vertellen dat die wetten dan vanaf 10 november ingingen. Dus een dag later. En de pers was ook opgedragen dat dat ze dat bericht pas 4 uur 's nachts mochten verspreiden. Zodat alle mensen en grensposten zich konden instellen op deze liberale, deze verandering van het reizen. Maar je hoort dan dat er ze zeggen dan dat een Italiaanse journalist een vraag stelt, een beetje in het half Duits. Dat is eigenlijk al heel gek, want die persconferenties in Oost-Duitsland waren al helemaal geschript van tevoren. Dus de journalisten wisten precies wat er ging gebeuren op die persconferentie en ze mochten ook geen vraag stellen. Maar hier blijkbaar kon het opeens wel door alle hectiek. En dan zegt hij dus, dat is nog mijn kennis, is dat ze voort onvoorzicht liggen. En dat is dan zijn antwoord op die vraag van die Italiaan, die vraagt van wanneer gaat het nou in?
Ja, hij zegt gewoon een beetje halfslachtig van ja, volgens mij...
Gewoon nu? Volgens mij, nu, ja, hoe ver mijn kennis rijk, volgens mij gaat het nu in.
Ja.
En het is om 7 uur, bam, en alle de Oost-Duitsers zien dat live op televisie. En ze worden gek. En ze gaan allemaal richting de Berlijnse muur.
Mensen lopen arm in arm, hand in hand, hier over het asfalt, klimmen over de hekken en lopen richting West-Berlijn. Doorlopen tot helemaal aan de muur. Nou, de laatste paar meter dus. Een kwartier geleden stonden we nog in Oost-Berlijn. Ik heb mijn paspoort niet eens bij me, eerlijk gezegd. Dat ligt nog in het hotel. En dit is de muur van West-Berlijn.
Dus iedereen trok naar die muur toe. En wilde het wel eens van dichtbij zien.
Is natuurlijk ook helemaal niet zo gek, hè? Want natuurlijk in... wanneer is het ook weer gebouwd? 1962? 61. 61, ja.
28 jaar gestaan.
Ja, met dat ding opeens neergezet. En werden echt families gescheiden en vrienden gescheiden in Berlijn.
Het klinkt heel romantisch, maar hij werd echt van de ene op de andere dag neergezet.
Ja, het ging helemaal heel, heel rap.
En je hebt daar, dan moet je maar eens op internet opzoeken van die hele mooie foto's van die iconische foto's. Dat mensen nog baby's uit het raam gooien. Hele gezinnen springen uit het raam.
Ja.
Want de ene kant van hun huis is een straat in West-Berlijn en de andere kant is in Oost-Berlijn.
Ja.
Dus je kan je wel voorstellen dat er echt families werden gescheiden en nu weer werden herenigd.
Ja, wat zou jij doen? Jij zou ook daar naartoe gaan.
Ja, nou ja, ik weet niet. Als je er pak een beetje 10 jaar geleden zo even naartoe liep, weet je, of opgepakt als je geluk had. En anders werd je gewoon gelijk neergeschoten. Ja. Dus, dat is ook de kern, denk ik. Die bewakers hadden ook geen idee, net als die man die...
Nee, want dat lees je dan ook overal. Er is ook best wel veel verhalen te vinden over die bewakers bij die grenspost. Want dat is natuurlijk het fijn dat het zo kort geleden is. Superveel opgeslagen en superveel verteld. En dan is er ook zo'n verhaal van dat zou dan de eerste grensbeambte zijn die hem die de grens heeft opengegooid. Die man heet Harold Jager.
Jager.
Ja. En hij zegt ook van dat het om 8:30 was het al helemaal vol daar. Je hebt om 7:00 s'avonds had je die uitzending. Om 8:30 waren er al zoveel mensen. En er waren gewoon te weinig grensbeambten om ook te bewaken. En dan probeert hij het nog een beetje uit te stellen. En dan maakt hij, je leest dan een heel persoonlijk verhaal, dat hij ook een soort vete had met zijn hooggeplaatste. Waarom hij dan die port maar opengooit, dat weet ik niet of dat waar is. Maar dan is het wel op een gegeven moment om 11:00 zijn er gewoon zoveel mensen die avond, dat hij gewoon zegt, ja, ik kan het niet meer tegenhouden. En dan gooit hij maar gewoon, zegt, nou, dan mag iedereen maar gewoon doorlopen. En dat is dan het begin. En dan zie je ook die hele nacht, de mensen lopen te dansen op die muur. En dan met, weet ik veel,
pikhouwelen
en slijptollen die muren weghalen.
Ja.
En dat grappige is, het eerste wat die mensen dan gaan doen, wat je dan leest, hè, je komt uit de Oost-Berlijn, je hebt 28 jaar achter de muur geleefd, wat ga je dan als eerste doen? Ze gingen allemaal naar de Aldi en de Lidl. Ja. Want daar was vers fruit, wat je dus niet kon krijgen in Oost-Berlijn. Dus niet dat lekkere fruit wat ze in West-Berlijn hadden. En ze gingen naar de drogisterij, waar je opeens allerlei verschillende soorten tandpasta had en dat soort dingen. Dus
voor zover het communisme.
Ja, ja. En ze gingen naar de speelgoedwinkel om speelgoed te halen voor hun kinderen. Maar vooral dat fruit lees je heel vaak van, nou, ze hadden gewoon... De Sovjet-Unie had natuurlijk maar een bepaald aantal vrienden in de wereld. En die hadden zelf niet een hele goede fruitvoorraad. Dus er waren wat landen in Afrika en Noord-Korea en Vietnam en zo. En die hadden gewoon minder fruit tot hun beschikking dan de andere landen. Dus ze hadden eigenlijk nooit echt vers fruit in Oost-Berlijn en Oost-Duitsland.
En dat was een eerste prioriteit. En dat alles door een verspreking...
Of een onduidelijkheid.
Van Gunther.
Ja, die er toch iets minder scherp was op dat moment dan die had moeten zijn. En ik vroeg me dan meteen af, hoe zou het dan afgelopen zijn met die Gunther Schabowski?
Heel goed.
Hij
is heel... Na de val van de Sovjet-Unie heeft hij heel even in de cel gezeten. Een jaartje.
Ja, iets later toch?
2000.
Ja.
Ja, dus echt inderdaad iets later.
Ja.
Ik weet niet, misschien weet ik het fijn ook niet van. Berechtingen, denk ik.
Ja, nee, in de tussentijd was hij nog gewoon journalist geweest weer. Dus vanaf 1991, toen was eigenlijk de Sovjet-Unie ten einde was. En dan zie je dat daarna die processen beginnen. Want er zijn ook wel dus wat mensen, wat jij al zei, als je de muur overkwam of probeerde te komen, dan werd je wel eens doodgeschoten. En daar werd hij ook verantwoordelijk voor gesteld. En toen heeft hij 9 maanden uiteindelijk gezeten, terwijl hij 6 jaar volgens mij was veroordeeld. Maar
ja, hij was ook een van de weinigen die echt
spijt had betuigd over dat. En het is ook onduidelijk van hoeveel mensen zijn nou eigenlijk vermoord door die grensbeambten in die tijd. Mm. In die 28 jaar. De schattingen lopen nogal uiteen. Er zijn ook allerlei mensen die zelfmoord hebben gepleegd. En dat soort dingen. Die worden dan wel of niet meegenomen in die berekening. Dus daar doe ik geen uitspraak over. Maar ze zeggen altijd tussen 136 en 250 ongeveer in 28 jaar tijd.
Maar goed, en dan heb je nog die hele statie.
Ja, daarom. En daar werd hij natuurlijk ook van behoord dat die hele statie die achter je aan zat.
Ja.
Maar het, uiteindelijk is hij dus wel goed. Goed terechtkomen. Hij heeft maar 9 maanden vastgezeten. En daarna werd hij ook een soort adviseur voor de soort van CDA van Duitsland. Dus dat is best wel een middenrechtse partij. Dus dat is heel anders dan de communist. Ja. Dus ja,
hij heeft ook een quote. Het communisme is bedacht in de tijd dat de atoombom nog niet bestond. Ja. Nu werkt het gewoon niet meer.
Nee.
Heel simpel.
Dus hij komt helemaal terug van zijn ideologie. Hij valt van zijn geloof af eigenlijk. En dan uiteindelijk sterft hij in 2015. En we zijn nu in 2019, dus 30 jaar geleden. Maar voordat we naar het nu gaan, is het denk ik tijd voor ons rubriekje. Het is weer tijd voor de quiz. Het staat 1-1.
Voor de tune al.
Ja.
Dan weet je dat het aan is.
Ja.
Volgens mij heb ik vorige week als eerste een vraag gesteld. Ja. Dus dan mag jij nu...
Ja, vorige week hadden we allebei goed, gelukkig.
Ja, dus geen verbeteringen op de social media.
Nee. Die duif had je nog wel gepost als een... Ik zit helemaal niet, dus ik heb het nog even opgeschopt. Ja, leuk verhaal over
de Duke of Normandy.
Ja. Oké, daar gaan we. Zeg maar weer stop.
Stop.
Oké, we zijn in de periode 1900 tot 1924.
Oeh, dat vind ik oprecht misschien wel mijn favoriete periode.
Ja. Ik ga het hebben. We gaan vraag 99 gaan we doen.
Ach.
En die gaat als volgt. Zoals in de jaren 20 van de 20ste eeuw in Zuid-Afrika gebruikelijk was, kreeg de jonge Rolien Hala van het Xhosa volk, toen hij voor het eerst naar school ging, een nieuwe Europese voornaam aangemeten. In dit geval de familienaam van een Britse admiraal. Onder welke naam is Rolien Hala bekend geworden? Zoals in de jaren 20 van de 20ste eeuw in Zuid-Afrika gebruikelijk was, kreeg de jonge... Ik denk dat ik hem wel weet.
De jonge... Hoe heet hij? Rolien Lana?
Rohin Lana.
Rohin Lana kreeg
Rohin.
Naam aangemeten van een Britse admiraal.
Ja.
Oeh.
De jonge Zuid-Afrikaanse, goed nadenken. Geef nu te veel weg. 20ste eeuw, Zuid-Afrika. Wat is het bekend Zuid-Afrika? Die...
Nee, ja, dan, ja ik, dat zeg ik Nelson Mandela.
Ja, klopt helemaal. Yes. 2-1, ja, ik gaf te veel weg, hè? Ja,
ik gaf te veel weg. Maar ja, ik
twijfelde je nog?
Ja, ik dacht Mandela, Nelson. Ja, Nelson.
Nelson, ja.
Ja, zo ja.
Ja,
ja god. Ja. Nou, easy point.
Ja, shit.
Zeg maar stop.
Ja, ik hoop een beetje dezelfde periode, maar dat mag niet, hè? Ja, stop.
Nou, dit is 1849.
Ah, ja.
Dat moet haast te doen zijn. Even kijken hoor.
Jammer dat ik te veel weggaf. Ik had jou meer aan het woord moeten laten.
Geef maar een nummer van 57 tot en met 66.
66.
66, oké. Okay. Nadat Griekenland in 1821 een onafhankelijkheidsoorlog had gevoerd, werd het in 1830 als een soeverein koninkrijk erkend. Van welk land, dat sinds de 14e eeuw over de Grieken had geheerst, werd het onafhankelijk?
Van welk land of welk rijk?
Wel rijk, ja. Ja.
Is dat dan gewoon het Ottomaanse Rijk?
Dat is...
Waar moet je dan naar nadenken? Goed, echt?
Ja.
Ja, chill.
Ja, nee, ik zie het hier staan. Ottomaanse Rijk. Dus deze is nog wel een taaldiscussie over. Of het Osmaans of Ottomaans is. Ottomaans is eigenlijk een anglicisme.
Oh, het is eigenlijk Osmaans.
Ja. Maar je zat ook Ottomaans.
En waarom is het dan eigenlijk Osmaans? Maar eigenlijk dat noemen we het altijd, altijd Ottomaans, toch?
Ja. Maar ik heb wel eens een docent gehad.
Die Osmaans.
Ik kreeg zo'n puntje aftrek.
Echt?
Ja.
Nou,
ja.
Grappig. Ik wist ook eigenlijk helemaal niet dat Griekenland... Ik zat heel erg te twijfelen. Zou dat een of ander... gewoon een Midden-Oostenland zijn. Of Noord-Macedonië.
Is het Macedonië? Nee.
Het is Noord-Macedonië. Maar nee, dus ik ben blij. Het is 2-2.
2-2, ja.
Nou, na twee slechte afleveringen, twee slechte edities, hebben we ons helemaal herpakt. En is het nog steeds gelijk, helaas. Het is wel leuk als een keer iemand een voorsprong heeft bij ons.
Ja, maar we gaan vanaf de volgende keer gaan we gewoon echt op scherp van de snede. Nou, geen hints. Dan worden de stappen gezet.
Ja, oké. Okay.
Want uiteindelijk wil iemand van ons twee naar huis met de grote prijs die we nog even moeten...
De koelkast.
De koelkast, ja.
Dat komt nog wel. De geschiedeniskoelkast. Een smack.
Een smack, ja.
Maar goed, ja, we gaan weer terug naar het onderwerp. We gaan weer terug naar nu.
Ja. Oost- en West-Duitsland, ja. Herenigd dus in 1989.
Ja, dit jaar groots gevierd, vond ik eigenlijk tegenvallen. Ja. Er zijn wel wat festiviteiten, maar het is niet een Koningsdag zoals in Nederland. Lees je ook allerlei verklaringen voor waarom het niet zo feestig werd gevierd of uitbundig werd gevierd. Er waren wel allerlei events en meer shows.
Het was echt, historisch was het eigenlijk. Hè?
Ja, Koningsdag.
Het is meer een soort D-Day herdenking haast, bij wijze van spreken, dan echt een soort eenwordingsfeest.
Ja.
Als je het zo ziet.
Ja, en maar er wordt ook, zeggen ook van, ja, op 9 november was ook de Kristallnacht. En daar wordt ook bij stilgestaan. En dat is natuurlijk ook, dat past niet bij elkaar als je de hele nacht gaat feesten en ook nog de Kristallnacht wil herdenken.
You know? Nee, en dat is natuurlijk sowieso een beetje het probleem met de Duitse geschiedenis, dat ze zich daar heel erg bewust van zijn,
hun verleden.
Van hun verleden en in die schuldvraag.
Ja.
Dus ja, dat zullen ze niet zo snel doen.
Nee. Maar wat mij opviel in de Nederlandse media, is dat er ook heel veel wordt stilgestaan bij het idee dat eigenlijk de mentaliteiten van 30 jaar geleden nog niet voorbij zijn. Nee. Er werd sowieso heel veel aandacht besteed aan alle muren die ontstaan zijn na de Berlijnse muur. In Marokko bijvoorbeeld, Mexico-Amerika, Palestina, maar ook dat het idee van Oost en West nog steeds heel erg bestaat in ons denkwijze en in ons systeempjes.
Ja.
En daar hebben we dus gevraagd aan onze soort van leek van de week, ingevlogen leek van de week, die dat heel fijn heeft beantwoord in een paar audio fragmentjes.
So I try to keep it short, but it's a big question. Like, what's my perspective on Aussie and Westie stuff. But I think, first of all, it's really interesting because my generation is a generation that is born in a reconnected Germany. And there are also, like, many people where the dad is from East and the women, like, the mother is from Western, like, that they are a mix of both parts, or that lived in East and then moved to West, or the other way around. But that's actually less the case. So I also asked my parents, like, if they had the feeling that, because they were born in a separated Germany, like in a post-war Germany, and if they had the feeling that something is missing, like that they really have the feeling that a part of their country is somewhere else, and that this might be a problem or anything. But they actually were born in the south and they didn't have family in the east, so they weren't really, like, confronted with the separation in their daily life. But there was sure this middle thing. It wasn't really like a neighbor country, it was sure something that is between neighbor country and the same country, like that it belongs also to our culture, but is also working different and has different politics. Maybe a bit compared to Austria nowadays, that we speak the same language, but that there are different, that it's a different country and different politics and everything. But still, there are really a lot of things the same. So yeah, that's like what my status quo is actually. And the funny thing about East and West are not funny, but the thing I have the feeling is that this whole integration of, like, after the wall fell down and everything, that this whole integration of German integration was really a bit maybe too enthusiastic or too fast, because it seemed to be working really, really well, because there was this big financial raise, and like there were like many stuff, many things working out really well. But I think, like, when we now look at these things, I have the feeling that it was a bit too fast and that a lot of things were forgotten on the way, and that's why we have now this still a clear separation between East and West when we look at the votes of AfD, for example. But yeah, I try to come to that later. Yeah, because I don't know, the Western culture was and is still, no, it was connected with success and quality and that the products were better and everything. And like a usual, like a fact where you can see it really clear is that a lot of Western people bought Eastern houses, like in the East, but didn't live there. They just owned them because they knew, there will be a lot of, people were lived there and blah, and it was really cheap for Western people to buy stuff in the eastern cities and parts of Germany. And it's still true that especially young people who are born in the eastern part then leave and move to Western cities, and there are really less people living there in a way. I mean, there are these big cities like Leipzig, for example, or Dresden. But yeah, in between there's like, a lot of old people. Yeah. And I also think that the question that wasn't really clear after the wall fell down is what actually should stay from the Eastern culture? Like, is the way now to put all the Western culture above the spaces of the Eastern culture? And our the way of producing stuff, or how business should be created over there and everything, like that only the Western culture should be put on Eastern land and then everything will be fine. But of course there was also an Eastern identity, and a lot of them felt really a bit, or I don't know, because I didn't live in that time, but as I perceive it now, then a lot of people felt really a bit misunderstood, or that they should stay, like, that they can stay living in their land, but that the Western people are still the people that are more successful and know how it works and are the modern people, blah. But then are funny facts like that Eastern people, for example, are loving FKK holidays or FKK swimming and still do it a lot. And Western people are always the really accurate and really inflexible people that would never ever do that. And as I heard, it's still the case in some beaches, for example, that there are only Eastern people going there for holiday and making naked holiday, and that the Western people never join. But I mean, there are always like other cases as well.
Ja, ik denk dat wij moeten vrezen voor onze podcast dat we volgende week zonder werk zitten, want zo goed hebben wij het nog nooit gedaan.
Nee, ze was heel uitgebreid. Misschien niet helemaal goed te verstaan, maar dat kwam door de geluidsopname via de telefoon. En ze was ook een beetje verkouden, zei ze. Maar ja. Ze heeft ons echt enorme lange stukken gestuurd. En dit was een van die stukken, maar ze vertelde ons ook nog veel meer over bijvoorbeeld vrouwenrechten in Oost-Duitsland versus West-Duitsland, die eigenlijk veel moderner waren in Oost-Duitsland in die tijd dan in West-Duitsland. Dat had natuurlijk ook wel te maken met het communistische ideologie, waarin iedereen een soort van gelijk moest zijn. Maar dat ook allemaal opeens weggevaagd werd. Want wat zij ook al een beetje zegt, en wat jij ook in tegen mij zei voordat we gingen opnemen, dat eigenlijk na de val van de muur alles werd Westers of West-Duits.
Dus nou ja, dat zegt Maria ook net van, het is niet helemaal duidelijk wat dan het plan was. Wat er met die hereniging moest gebeuren. En er wordt altijd gesproken van een hereniging.
Ja.
Maar eigenlijk is het meer gewoon een overname van West-Duitsland. Ja, Oost werd gewoon West.
Ja.
In alle opzichten. En dat is natuurlijk op zich ook wel logisch. Ik bedoel, West-Duitsland was echt, ongeacht de sectoren die toen ook nog wel bestonden, was wel echt een West- of een Duitse democratie. En Oost-Duitsland was natuurlijk meer vanuit de Sovjet-Unie wel redelijk, had daar wel redelijk de hand in.
Vinger in de pap.
Ja. En je ziet ook dat na die val van de muur heel Oost-Duitsland moet worden gereanimeerd eigenlijk naar West-Duitse maatstaven. Alle collectieve fabrieken moeten meegaan doen in kapitalistische systemen.
Ja.
De Ostmark, dus de valuta van Oost-Duitsland, stort in één keer in. Zeker in vergelijking met de Westmark, ja, of de Duitse mark, de D-mark,
ja.
die dan later weer ontstaat, ja, was het niks waard. En die kon je dan wel tegen echt een hele gunstige wisselkoers kon je dan omruilen. Maar goed, dat geeft wel aan, alles werd West-Duits. Er werd niet echt gezocht naar een soort...
Nee, maar het is wel mooi wat je zegt, ja, er is niet echt sprake van hereniging. Dus gewoon
en dat zie je, vandaag de dag zie je dat nog,
ja,
denk
ja.
ik.
Ja, want Maria vertelde nog meer ook over de politieke situatie nu bijvoorbeeld. Je leest in de Nederlandse kranten, las je best wel veel afgelopen week over West- en Oost-Duitsers en ook hun verschillende politieke voorkeuren. Alle Oost-Duitsers zouden AfD stemmen en AfD is best wel een rechtse partij in Duitsland. En alle West-Duitsers zouden de meer, hoe zeg je dat, progressieve groene partijen kiezen. Dus de GroenLinks, de D66 uit Nederland en dan de Duitse versies daarvan.
Mm-hmm.
Maar zij zegt ook, ja, dat is natuurlijk niet helemaal waar, maar dat is gewoon ook de stereotypering die wordt aangepraat door de Duitse media zelf. Dus daar wordt ook nog heel erg vastgehouden aan dat eigenlijk aan dat Oost-West denken.
Ja, en het komt natuurlijk ook niet zomaar uit de lucht vallen. Ik denk ook het electoraat wat vooral stemt op het AfD qua klasses of inkomens en dat soort dingen. Dat vind je denk ik ook meer in Oost-Duitsland. Want het is tot op de dag van vandaag nog steeds dat de lonen in Oost-Duitsland vergeleken met West-Duitsland zijn 15% lager.
Ja.
Lagere pensioenen, gewoon mindere voorzieningen. In dat opzicht is natuurlijk wel wat veranderd, maar is er nog steeds een verschil.
Ja, en is ook in hun denken, dat zeg maar, zei Maria ook, van dat ze zich nog steeds minder succesvol, minder rijker voelen dan de West-Duitsers. Ze zien zelf ook een soort nog barrière.
Ja, maar ook toch wel weer... En dat moet ik mezelf ook de hele tijd beseffen van... Het is echt niet zo lang geleden, hè? 30 jaar. En er zijn nog zoveel mensen die dat zo goed hebben meegemaakt. Ja. En ja, er is ook echt een grote groep mensen dat ik heb gelezen... die best nog wel weer terugverlangen eigenlijk. Bedoel, ja, het was wel een dictatuur natuurlijk. Maar de manier van leven zonder echt dat consumentengedrag... en altijd die hang naar iets nieuws. En,
ja.
En
beter en sneller. Ja.
Ja, beter en sneller. Dat mensen verlangen daar wel naar terug eigenlijk. Naar die tijd waarin alles gewoon best wel simpel was.
Ja, ja. En ik las ook nog iets anders, iets heel grappigs. Eigenlijk wat het gevolg is van het Oost- en West-Duitsland. Niet per se van het val van de muur, maar meer van de scheiding. Is dat bijvoorbeeld pinnen, dus je geld pinnen, is nog steeds niet echt normaal in Duitsland.
Nee.
Dat heeft natuurlijk allemaal ook te maken met dat Stasi-idee van je continu achtervolgd kan worden. En het hele idee van internet is de toegankelijkheid tot internet in Duitsland best wel slecht in vergelijking met Nederland. Nederland is die heel erg goed, in Duitsland is die best wel slecht. Niet iedereen heeft, eigenlijk bijna niemand heeft daar buiten de steden om toegang tot snel internet. Maar ze zijn ook dus heel erg bewust van hun privacy. Ze zijn daar veel stappen verder in dan bijvoorbeeld in Nederland. Wij hebben wel supersnel internet, maar we geven al onze privacy op.
Nou, dat viel ons toch ook echt op toen Maria bij ons een tijdje heeft gewoond.
Ja.
Die had twee koffers bij zich. Eentje met kleren en eentje vol met contant geld. Ja. Wat kom jij doen, joh? En,
ja.
Zij was dat ook helemaal niet gewend.
Nee, wij doen hier alles met pinnen en tikkies. En dat is nog gewoon nog steeds... Daar zijn ze nog heel erg, ja, daar zijn ze daar gewoon nog best wel bewust van. Of werkt dat nog een beetje door?
En misschien in echt op de lange termijn dat ze daar echt wel profijt van gaan hebben, denk ik.
Ja, want je leest nu bijvoorbeeld over dat ze zijn dus nu bezig met dat internet overal verbeteren in Duitsland. Maar daar ze kunnen daar nog echt stappen zetten qua privacy. En mensen zeggen dan over Nederland bijvoorbeeld, ja, wij zijn al lang daardoor ingehaald. Wij kunnen nooit meer zeggen die stap terugzetten naar waar we onze eigen data gaan beschermen, weet ik veel wat. We hebben alles al lang prijsgegeven, dus iedereen weet alles over ons. Dus we kunnen dat nooit meer inhalen. En daar dus de wet van de remmende voorsprong. En in Duitsland zijn ze daar dus nu focussen zich daar veel meer op. Dus misschien dan een positief puntje uit nog meer om mee af te sluiten.
En uiteindelijk de val van de muur is natuurlijk ook positief.
Ah ja,
toch?
Ja. Maar in welke richtingen nou viel, weet ik nog steeds niet.
Nee, dat misschien kunnen we een keer naartoe gaan. Like,
even kijken. Even kijken of we nog noem je dat valschade zien. Ja.
Dat is toch ook zoiets. Ik heb vanmiddag nog even gecheckt. Op Amazon kun je gewoon kopen stukjes van de Berlijnse muur.
Echt?
Voor $18.
Serieus?
Ja, dat is allemaal nog te koop. Maar daar heb je toch altijd van die verhalen van. En dat geloof ik wel. Als je al die stukjes die verkocht worden weer een muur van zou maken, staat er een muur van Berlijn tot aan Kaapstad. Bij wijze van spreken.
Ja. Dus, ja, maar zijn wel meer van die... ik heb denk ik wel eens een keer zo'n stukje gekocht, moet ik eerlijk zeggen. Toen ik 12 of 13 was in Berlijn.
Ja, als het echt zo is. Dat is wel echt een leuk hebben dingetje, vind ik. Als het echt zo is.
Ja, maar waar zou je dat neerzetten?
Ja, gewoon zo'n soort dressoirkast met allemaal van die spulletjes.
Als je modelauto's.
Precies. Een vitrinekastje.
Met, als je...
Met mobiel, ja.
Ja.
Ja, ik ga zo weer naar Katowiki, naar de militaire veiling. Ik ga allemaal oude pistolen kopen en zo.
En een stukje Berlijnse muur.
Ja. Nee, goed, dit zit er al weer op.
Ja, we hebben denk ik alles behandeld wat we wilden behandelen. Tenminste, ik. Of wil je nog wat kwijt?
Nee, ik ben heel veel kwijt, maar dat is natuurlijk wel naar je op de mail. En dan kun je het nog even rustig nalezen.
Ja, hier allemaal weer bedankt voor het luisteren. Ja, special thanks to Maria.
Ja.
Thanks Maria. Herzliche.
Dank.
Dank.
Vielen Dank. Liebe dich.
Ja.
Ich bin wie du.
Ik spreek überhaupt geen woord Duits.
Bis gleich.
Ja. Dat was het. Nou, over 2 weken zijn we weer terug met een nieuwe aflevering. Wil je net als Maria ook leek van de week zijn? Meld je aan. Het kan dus ook via audioberichtjes. Liever niet. Wel leuk als je in de studio zit natuurlijk. Hebben we iets meer
interactie. We gaan geen gevulde koeken opsturen als je audioberichten instuurt. Nee. Dat moet helder zijn.
Ja, dat is de grens. Vertel het door en laat het weten als je een leuk onderwerp hebt. Of je dus, en als je leek van de week wil zijn.
Oh. En heb je een leuk nieuw rubriekje? Kan ook gewoon, hè? Ja. Doe, we gaan het er even over hebben dan. Maar wat dat betreft zijn we overal open voor.
Ja. Hey, tot over 2 weken.
Dag.
Yo.